Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Nou, ik was vannacht op het strand om verkoeling te vinden voor de hitte.
Mm-hmm.
En het was 12:00 s'avonds en toen was het nog steeds 30 graden.
Ja.
Ja, dus ik ben uiteindelijk tot...
Het was niet alleen op het strand, het was ook gewoon in mijn slaapkamer.
Ja, precies. Dus ik ben uiteindelijk tot 2:00 s'nachts daar gebleven. En toen zakte het echt al wel, tot 25 graden zelfs. Dus toen ging het best wel rap. Aha. Maar toen reed ik terug samen met een goede vriend naar huis. En toen zag je in één keer die temperatuur gewoon. Dus vanaf het strand naar Rotterdam kwam er gewoon weer volle 5 graden bij.
Oh ja.
Niet normaal. En een smog wat er ook boven het strand hing. Het was helemaal... Ja, je had het eigenlijk moeten zien. Het was bijna filmisch. Alleen jammer dat het zoveel smog was. Er hing gewoon een soort permanente mist boven het strand.
Ja, zo'n bruinige
Ja, gewoon mist. Vol van de smog.
Ja.
Ja. Dus,
maar het was vandaag weer een beetje weg. Het waait weer een beetje.
Het waait weer een beetje. De smog is weer, het is weer opgeklaard.
Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Muze en Mark Beekhuis. Met elke dag het belangrijkste nieuws van die dag. En ook een verdiepend gesprek. En vandaag gaat dat over... De opvang van vluchtelingen. En eigenlijk is het heel simpel. Want er ligt gewoon een goed plan. We kunnen het gewoon gaan uitvoeren. Evengoed slapen heel veel mensen bij Ter Apel nog steeds 's nachts buiten. Het is vandaag woensdag 20 juli. En je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Pak je podcast app er even bij als je dat nog niet gedaan hebt. En als je dat wel gedaan hebt, dan ben je waarschijnlijk een trouwe luisteraar. Dan is dit het moment om ons sterretjes te geven. Een stuk of 5?
5.
Okay.
Of 4 mag ook.
We zien ze vanzelf verscheiden. Gaan we naar het nieuws. We beginnen met onszelf. Gewoon omdat
ja, dat
wij
is ook
belangrijk
wel, dat
zijn
is ook
voor
wel
onze
netjes.
Luisteraar altijd.
Maar ja, het is ook wel netjes om te vertellen wat er gebeurt, wat er gaande is.
Ja,
ja, dit is kan ingrijpend zijn mogelijk voor de radiowereld.
Voor ja. Radioluisteraars.
Zeker.
Ja, het zijn spannende tijden. Er is een. Vanwege de coronacrisis, omdat het niet zo goed ging eventjes met de radiobedrijven. Misschien moet ik nog een stapje daarvoor beginnen.
Ja, wat was het terug naar het begin?
Precies. Al die FM-zenders in Nederland, behalve die van de publieke omroep, die hebben allemaal. Dat zijn commerciële bedrijven, die hebben bij een veiling geboden en gewonnen. En dan heb je de FM-frequentie en dan mag je wat mee doen.
Ja.
En dus BNR heeft de BNR-frequentie ooit gewonnen.
Dit wist ik ook al niet dat dit zo werkte.
Nee, precies, daarom dacht ik. Ja. Even een stapje terug misschien.
Precies. En toen?
En na verloop van tijd is dan weer komt er een nieuwe veiling. Alleen die viel heel erg onhandig midden tijdens de coronacrisis. En juist toen alle adverteerders ook een beetje aan het weglopen waren. Niet bij ons alleen, maar bij alle radiobedrijven. Mm-hmm. En die hebben toen gelobbyd in Den Haag. En die hebben gevraagd, kunnen we niet een noodverlenging krijgen? Dus dat we betalen wat we bij de vorige veiling geboden hebben. Gaan we gewoon nog een keer doen.
Dan mogen we nog even door op deze zender.
Mogen wij gewoon zonder veiling door. En dat was geregeld.
Ja.
En toen ging eerst één en daarna nog een ander radiobedrijf ging naar de rechter. En die zei, ja, maar wij hadden graag, want wij hebben geen FM-frequentie. Wij hadden wel graag willen kunnen bieden.
Ja,
en die kans
heeft
ons afgenomen.
Ja.
Kink, bijvoorbeeld, die was ermee begonnen en uiteindelijk Q-Music ook.
Ja.
En de rechter, die, er was nog even sprake van, begreep ik, dat de rechter misschien onderscheid zou gaan maken tussen de grote zenders en de geclausuleerde zenders. Bij mm-hmm. BNR hoor je nooit muziek. En dat is omdat bij ons kavel, wat wij onze FM-frequentie hoort, dat wij tussen 7 's morgens en 7 's avonds geen muziek mogen uitzenden.
Oh, mogen wij geen muziek? Is dat het? Ik
dat
dacht altijd,
het.
Waarom doen we niet af en toe lekker leuke plaatjes erdoor?
Nee,
maar
dit moet
mag gewoon niet.
Gesproken woord zijn met nieuws. Of we mogen ook de hele dag boeken voorlezen, maar het moet gesproken woord zijn. En
ook een woord zouden we nog kunnen. Ja. Ook een woord met een beat. Nee.
Ja, precies.
Maar goed, ja.
Er was nog even sprake van, want die geclausuleerde kavels, zoals dat heet, die hebben het wel echt moeilijk. In tegenstelling tot de muziekzenders die best goed draaien.
Ja.
En er was nog even sprake van dat misschien BNR dan zal ontspringen. Maar uit de uitspraak van de rechter van vanmorgen blijkt dat voorlopig er het komend jaar ergens een veiling georganiseerd moet worden.
Maar ja, een veiling die eigenlijk al eerder zou plaatsvinden. Dus op zich was het al fijn om iets van uitstel te krijgen.
Zeker.
Maar dat zou dus gewoon kunnen betekenen dat BNR biedt op de kavel die ze nu hebben op de frequentie. En die niet krijgt.
Ja. Ja, ja precies.
Nou, ja.
En dat weten we dan volgend
andere,
jaar.
Dan krijg je een andere frequentie, of niet? Dan krijg je niks.
Nou, hangt er vanaf. Misschien als we meer bieden dan 538 voor de frequentie van 538, dan krijgen wij die.
Oké, okay. Dus, ja, dus die, het kan ook zijn dat je naast net fischt.
Het zou zomaar kunnen zijn dat BNR dan geen FM-frequentie heeft. Dan zijn er nog allerlei andere opties. Ik bedoel, we maken natuurlijk een livestream, we maken podcasts. Je hebt ook nog DAB. DAB Plus moet je tegenwoordig zeggen. Dus dan heb je niet iedereen, maar daar kan je wel weer een deel van de mensen, namelijk met een DAB-radio, kan je daarmee bereiken. Dus het betekent niet meteen definitief het einde, maar het maakt wel... Nou ja, het is wel echt spannend.
Opeens en heel spannend, ja.
Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk in de afgelopen 10 jaar... Nee, dat is niet waar. In de afgelopen 3 jaar
gemaakt, ja.
Heb ik... Oh, nee. Maar in de afgelopen 3 jaar heb ik nooit meer naar iets anders geluisterd dan de livestream.
Nee.
Dus... De impact ervan, geen idee.
Spannend, dat is echt, spannende tijden, ja, voor
dat is een
BNR
andere verdieping
in
dit gebouw.
Wereld.
De rechter zegt nu, er komt dus een nieuwe veiling en die zal er vast komen. Tenzij, want het kan zijn dat Talpa en misschien trouwens ook de FD Media Groep, waar BNR bij hoort, ja, in beroep gaan. En dan komt er misschien nog een rechtszaak tussen. Geen idee of dat opschortende werking heeft en of dat, ja, dat betekent, ja, dat de veiling dan niet doorgaat. Nou ja, dus dat is allemaal...
Spannend.
Ja.
Oké,
dat is het belangrijkste nieuws voor mij van de dag.
Ja.
En ik denk dat heel veel luisteraars van BNR daar ook...
Wel geïnteresseerd in zijn,
ja,
hoe dat werkt.
Daar ook iets van zullen vinden. Hoewel gisteren bijvoorbeeld was hier Letitia Ouyet. En die zei, ik luister alleen naar podcasts van BNR. Ook gewoon de radioprogramma's. Ik luister alles als podcast. Ja. Ik denk dat dat ook heel veel bestaat. Dus misschien is de impact minder heftig...
Nou, online wereld,
oude
daar zit groei, nou, in de online wereld zit de groei. Dus misschien is het ook het noodzakelijke zetje om volledig... op digitaal te focussen.
Ja.
We gaan het zien.
Ja, precies. Andere verdieping die daarover gaat.
Ja.
Iets anders. Jij wilt het natuurlijk hebben over meneer Masmeijer.
Ja, ik ken die helemaal niet. Maar dat was blijkbaar een presentator.
Ja,
dat
was een tv-presentator. Een quizzen en dingen. Ja.
Ooit gezien. Maar die was in 2017 blijkbaar opgepakt... vanwege het smokkelen van honderden kilo's cocaïne.
Ja, nee, niet alleen blijkbaar. Daar heeft de rechter voor voordeeld.
Ja. Nou, voor mij is dat een nieuw feit. 8 jaar cel. En,
ja, 9, of, want hij was in beroep gegaan en toen kreeg hij 9.
Ja, en in beroep werd nog verhoogd tot 9. Hij zat in de gevangenis en hij heeft gratie gekregen. Vandaag werd bekend gemaakt van onze koning Willem-Alexander. Ik zag ook al dat mensen allemaal verbaasd waren dat het überhaupt nog kon. Dat er gratie nog bestaat.
Nee, dat gebeurt wel vaak.
Nee, ja, ik zag heel veel mensen daar allemaal heel verrast op reageren op social media. Toen dacht ik, oh nee, dat gebeurt inderdaad heel vaak. Dat
meestal
fenomeen kende ik wel.
Ziek zijn bijvoorbeeld. Ja. En nog maar korte leven hebben dan nog even ergens heen.
Maar het roept een beetje... wel vragen op van waarom is dit nou gebeurd? Want het blijkt dat het Openbaar Ministerie ook hier tegen heeft geadviseerd.
Het is vooral heel grappig dat niemand er iets over wil zeggen. Dat het ministerie zegt, nee, je moet er misschien...
Ja, die komen later vandaag nog met de reactie wel, hebben ze toegezegd.
Ja, is er niet, want over de hele dag wordt er steeds over en weer... naar verschillende organisaties die daarbij betrokken zijn. Die
het
dan
gerechtshof
pingpongen.
Heeft wel positief geadviseerd, maar het... Het blijft, er zijn ook al kamervragen, of iemand gaat kamervragen stellen, volgens mij van de VVD hierover. Mm. Hoe dit nou precies kan. Dus het heeft iedereen verrast, deze actie. En ook de politie zei dat ze het een heel vreemd besluit vonden.
Ja, maar zolang we niet weten waarom het voor de rechter uiteindelijk logisch was. Want de koning die doet dan de handtekening, maar daarvoor gaat het ministerie en daarvoor is er nog een rechter.
Maar blijkbaar wordt gratie eigenlijk alleen verleend op basis van... bepaalde zeer persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of...
Dus er is misschien iets heel mis met hem.
Familiereden of iets waardoor je dit besluit. Maar dat weten we nog.
Dat weten we niet. Nee, precies. Dus zolang we dat niet weten, vind ik de ophef ook heel ingewikkeld.
Ja.
Ik wil best verontwaardigd zijn, want als je met honderden kilo's cocaïne over straat gaat...
Nou, weet je dat ik eigenlijk, wat ik er dan wel misschien aan wil toevoegen... Ik vind het juist een heel mooi systeem, dat gratie. Dus ik zag dus al gelijk allemaal mensen die zeiden... dit is toch ook niet meer van deze tijd en dit is toch belachelijk. Maar ik vind het wel super mooi. Er moet toch wel ergens een plek zijn voor genade of zo. Dus als iemand een brief stuurt en dat er inderdaad iets meespeelt... stel je bent terminaal of iemand in je familie of wat dan ook... Nou, er moet toch een soort van manier kunnen zijn om genade te kunnen geven. Of zo. En dat op deze manier dan gebeurt. Ik vind het juist eigenlijk hoopgevend. Dat een symbool als de koning dat dan ook nog bekrachtigt. Ja, ik vind dat wel mooi.
Wil jij aftrappen, Salika, Talita?
Ik wil best wel aftrappen.
Ga je gang.
Nou, ik schaam me gewoon echt dood voor Nederland. Dat er gewoon echt... Ja, nou, we hebben het hier vaker gehad over de berichten van asielzoekers die ja. in tent slapen of niet eens in tenten op stoelen en banken buiten. Weet ik veel wat allemaal. En, nou ja, dan ook nog eens met die hitte van de afgelopen dagen. Dan denk je van, ja. ik begrijp gewoon niet dat we dit in ons land niet gewoon fatsoenlijk... Hoe moeilijk kan het zijn? We kunnen enorme evenementen, heel het festivalseizoen gaan we duizenden en duizenden mensen laten overnachten, weet ik veel waar, overal.
Ja,
we kunnen
alles
van alles.
Geregeld, ja, als
dit,
we willen.
Dit kunnen, ja, als we gewoon het geld neerleggen. En dit kan gewoon niet. Weet je, wat je ook verder vindt misschien van hoeveel asielzoekers naar Nederland komen en hoe die aanvragen gaan, of ze wel of niet mogen blijven. Wat je daar los van vindt, als er eenmaal mensen je land in komen, geef je ze gewoon een beschaafde opvang. En ik vind dit... Ja, ik kan het gewoon niet meer begrijpen.
Oké, toen dacht ik vanmorgen...
Hele neutrale inleiding.
Ja, nou nee, dus, dat valt reuze mee hoe ja, neutraal dit is.
Sorry maar, hoor.
Ja, maar vanmorgen toen stond in de Volkskrant ineens een stuk van Leo Lucassen, directeur van het IISG, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Eigenlijk een verrassend opgewekt, positief stuk. We hebben een goed plan, we kunnen het gaan uitvoeren.
Nou...
Dus eigenlijk ja. alles waar jij je voor schaamt. Nou, je hoort een ja al van meneer Lucassen. Wat is bij ons? Goed dat u er bent.
Ja.
Is het zo simpel?
Nou ja, uiteindelijk wel. Alleen het grote probleem, wat Talita net zichzelf natuurlijk terecht afvroeg. Hè, waarom regelen wij dit niet gewoon? En een van de rijkste landen ter wereld. Waarom hebben we hier geen fatsoenlijke opvang voor? Ja, die is uiteindelijk toch politiek. En dat laat, kijk, dit, de adviezen waar ik naar verwijs, dus van de eigen adviescommissie van justitie, die ACVZ. Maar dit hebben ze, het rapport wat ze een paar weken geleden hebben gepubliceerd, hebben ze samen met de Raad voor Openbaar Bestuur gedaan. Dat is in zekere zin een beetje een herhaling van zetten, want diezelfde ACVZ heeft dit 5 jaar geleden ook al een rapport uitgebracht, waarin ze zeggen, het is helemaal niet zo moeilijk om het te regelen. Je moet alleen zorgen dat je een goede capaciteit in de lucht houdt. Dus dat je de op- en neergang van die aantallen, want die gaan altijd op en neer.
Ja. Want nu, als er het aantal vluchtelingen afneemt, dan sluiten we de extra opvang.
Ja, dan wordt de opvang weer gesloten. En tegen de tijd dat het weer toeneemt, ja, dan
is er
moet
weer
je...
Een
beetje net alsof we de IC-bedden hebben weggehaald op het moment
ja,
dat...
Ja, precies. Ja,
maar met scholen doen we dat niet. Dus het is niet dat het verplicht is. Dus, hè, dat is een, je kan een school in een jaar met wat minder leerlingen hebben.
Het is wel verstandig, want het levert ontzettend veel bestuurlijke energie op. Om
stress.
Dan weer, laat ik zeggen, en stress. Maar het is ook duurder uiteindelijk. En het is heel duidelijk wat je moet doen om dit soort gedoe en ook ja, toch wel schaamtevolle toestanden om dat te voorkomen. En nogmaals, er zijn goede adviesorganen met allemaal specialisten en experts daarin die precies uitleggen voor, in dit geval de staatssecretaris van Justitie, want die is daarvoor primair verantwoordelijk. Om dat goed te regelen.
Die plannen liggen er. Maar u zei net al, er is misschien wat onwil. Politiek wil dit niet.
Ja, het is absoluut onwil.
Je hoort toch ook dat er aanzuigende werking zou zijn als we de goede opvang hebben, als we de mensen welkom ontvangen. Dat er dan misschien wel heel veel problemen
op de hals halen. Is dat ook de reden waarom het wordt afgebroken? Want dat zou misschien dan een reden
kunnen
zijn.
Het is een argument wat vaak wordt genoemd. Wetenschappers hebben daar nooit een bevestiging voor kunnen vinden dat dat zo werkt. En dat is ook wel... Kijk, als je gaat kijken naar de op- en neergang van die aantallen sinds eigenlijk midden jaren 80. Want dan zie je die aantallen wat substantiëler omhoog gaan. Hè? Dus dat begint dan met het Midden-Oosten, met Iran. Hè? Denk aan Khomeini. Dat gaat voortdurend, zit er een enorme wisseling in. Wat ook wel laat zien dat het vooral, nou ja, wat dan de technici noemen push-factoren, duwfactoren zijn, die veel belangrijker zijn dan pull-factoren, aantrekkingsfactoren. Het is vooral wat er elders in de wereld gebeurt. En in ons geval gaat het overigens een beetje om grensregio's. Het is vooral het Midden-Oosten, soms ook Europa. Hè, denk aan Bosnië of Oekraïne en aan de Hoorn van Afrika. Dat zijn de grote, toch wel de grote leveranciers, om zo maar even te zeggen, van asielzoekers. Nou, wanneer komen daar mensen vandaan? Als het daar ook goed mis is. En niet omdat wij hier de bedden goed op hebben gemaakt. Zo werkt het niet. Het is vooral, het is wel degelijk als er, laat ik zeggen, een rampen gebeuren, als er heel repressieve regimes komen, als mensen worden gebombardeerd, dus denk aan Assad in Syrië, ja, dan is dat voor mensen een reden om de wijk te nemen. Ja, en dan is het, laat ik zeggen, waar ze dan terechtkomen, dat hangt voor een heel groot deel af van, ja, in dit geval vaak van mensensmokkelaars, die voorheen, laat ik zeggen, die bedenken van, nou ja, waar kunnen we ze het beste naartoe sturen? Maar het is ook vaak, het hangt af van welke taal spreken mensen, waar denken ze uiteindelijk ook weer een nieuw leven op te kunnen bouwen, gezien het soort werk wat ze kunnen doen, et cetera. Kortom,
maar is het niet
enorm
zo dat
veel factoren die bepalen, ja, hè, waar mensen naartoe gaan.
Ja, maar als je ziet natuurlijk wel bijvoorbeeld het verschil tussen Denemarken en Zweden. Dus ik denk dat het ergens wel mee zal spelen, dat als je een heel streng beleid hebt, dat dan je ook zeker minder aanvragen krijgt.
Dat is zeker waar. Als je een heel streng beleid gaat voeren, zoals Denemarken en wat je nu ook wel in het Verenigd Koninkrijk ziet, dat kan mensen afschrikken. Hè? Maar dat is een beetje het omgekeerde. Kijk, het is normaal dat je, laat ik zeggen, je opvang op orde hebt, want daar heb je je ook toe verplicht. Hè? We hebben, ook Denemarken overigens, heeft een vluchtelingenverdrag ondertekend. En dat betekent twee dingen. Ten eerste dat je het toestaat dat mensen asiel aanvragen. Hè? Dat betekent niet dat je dat ook krijgt, hè? Want dan word je, laat ik zeggen, getoetst op allerlei zaken. Maar ten tweede, als je inderdaad aan de criteria voldoet, dan betekent het dat je ook deze mensen als voorwaardige burgers opneemt in je samenleving en probeert ze zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan.
Ja. Nou, dat is helemaal niet wat we doen, waarvoor
wij hebben getekend. Ja. En ja, tuurlijk, als een land als Denemarken die in feite die criteria niet meer onderschrijft. Eigenlijk betekent het dat ze dat hele vluchtelingenverdrag in de prullenbak hebben gegooid.
Maar zolang landen om ons heen dat doen, dus Denemarken, maar Groot-Brittannië doet iets vergelijkbaars, die wil mensen afvoeren naar Rwanda en zoeken daar
Denemarken
maar.
Denemarken trouwens ook.
Nou ja, dan moeten de landen die minder streng zijn, moeten meer opvangen.
Is dat dan niet een extra reden om te denken, ja, dan moeten we het in Nederland ook onaantrekkelijk maken, anders komen ze hierheen? Ik doe maar even de rechterhelft van de Kamer verwoorden.
Dat kun je vinden, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
Ja.
Waarbij je alle humaniteit overboord gooit. Maar als we dat met z'n allen vinden dat dat een goed idee is, ja, dan moeten we dat vooral doen. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Je ziet, het is interessant dat ondanks de toch vaak wel hele negatieve manier waarop over asielzoekers wordt gesproken, het aantal Nederlanders wat vindt dat wij wel degelijk iets voor vluchtelingen moeten doen, dat blijft redelijk constant. Er is een vrij grote, vrij zwijgende meerderheid die wel degelijk die humanitaire principes onderschrijft. Maar dus kortom, zover zijn we
nog
lang
niet. De grootste partij van Nederland is volgens mij nog steeds de VVD. En daarvan was er een Kamerlid, was het Brekelmans, denk ik. Die zei, Nederland is vol, we hebben nu even geen ruimte voor asielzoekers.
Ja, daar is hij niet de enige VVD'er in.
Maar hij is van een belangrijke partij.
Nee, maar ik zeg, het is niet de enige VVD'er die dit zegt. Je ziet het, en het staat ook min of meer in hun verkiezingsprogramma. Je ziet bij de VVD dat ze sterk die restrictieve richting uitbewegen. Daarom is het ook wel interessant om te zien dat de huidige staatssecretaris, wat ook een VVD'er is, net als zijn voorgangster, dat die toch wel een wat andere toon aanslaat. Wat overigens ook wel betekent dat er binnen de VVD, en dat merk ik ook wel als ik lezingen geef en VVD'ers spreek, daar wordt wel degelijk heel verschillend gedacht in die partij. Ja. Alleen, ja, goed, er zijn een aantal mensen die heel erg prominent nu de publiciteit zoeken, zoals Brekelmans, zoals Bente Becker en ook wel anderen.
Ja, ik denk wel dat de VVD zich natuurlijk wel gesterkt voelt in die opvatting door ook burgemeesters van sommige gemeenten die zeggen, nou, we hebben heel veel overlast van asielzoekers die uit veilige landen bijvoorbeeld komen, die je eigenlijk misschien sneller
veilige
zou
landen,
willen.
Dat is Marokko bijvoorbeeld, hè?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, waar je moeilijk naar teruggestuurd wordt.
Ja, daar kan je dan weer moeilijk naar terug. Maar dat zijn natuurlijk dan wel problemen die naar boven komen met criminaliteit, of met overlast, of met geweld, of andere zaken. Maar hoe kijk jij daarnaar? Want zou bijvoorbeeld wel een deel van de oplossing kunnen zijn, hoe kan je daarvoor de asielprocedure versnellen, zodat je minder opvangplekken, dat je in ieder geval meer ruimte daar creëert?
Nou ja, versnellen is sowieso goed. Hè. Ja. En ook dat is een probleem. Hè. Dus de IND heeft ook echt te weinig menskracht om dat echt goed aan te kunnen. Ook dat zijn weer politieke keuzes. Versnellen ja. Zolang het zorgvuldig is, is versnellen altijd een goed idee. Overigens het plan waar ik in de Volkskrant van vandaag over schrijf, en waar die adviescommissies goede ideeën over ontwikkelen. Dat gaat ook om kansrijke asielzoekers. Hè. Ze zeggen eigenlijk, we moeten af van de situatie zoals we die nu hebben, waarbij het ministerie voortdurend moet leuren bij gemeentes om ze maar zover te krijgen, hè, om asielzoekers op te nemen. Eigenlijk zeggen ze twee dingen. Eén, maak het gewoon een wettelijke plicht voor gemeentes om kansrijke asielzoekers op te nemen.
Maar wie zijn dat dan? Kansrijke, wie zijn dat? Wat valt daaronder?
Nou ja, het grootste deel van de mensen die zich melden. Dus denk aan Syrië, Afghanistan, Eritrea, Iran. Dat zijn allemaal landen waarbij, laat ik zeggen, de kans dat je ook een status krijgt redelijk groot is. Zeker voor Afghanistan en voor Syrië. En dat is echt wel de bulk van de mensen die zich aanmelden. Laat ik zeggen, degenen die hier eigenlijk nauwelijks een kans maken, dus denk aan Algerije, aan Marokko, ook nog wel uit Egypte, vooral Noord-Afrika. Dat is een kleine minderheid. Alleen, het is wel een minderheid die heel veel aandacht trekt. En ook wel logisch als het gaat om zich misdragen of criminaliteit. Dus dat, laat ik zeggen, burgemeester daar niet dol op zijn. Ja, dat snap ik best. Maar de plannen zijn nu juist om voor die grote groep en daarvoor te zorgen dat je dus niet voortdurend de telefoon hoeft te nemen op het ministerie en een burgemeester moet gaan smeken, hè, om mee te werken. Nee, dan zou het een wettelijke plicht worden om deze mensen op te vangen naar rate van het inwoneraantal.
Want dan krijg je goed idee.
Dat betekent ook dat een gemeente Wassenaar bijvoorbeeld
van 3000 inwoners met een asielzoekerscentrum van 1000 man. En het heeft als voordeel, omdat toch een groot aantal van deze mensen uiteindelijk statushouder worden, dat je ook die integratie, waar iedereen bij gebaat is, ook al heb je een rothekel aan vluchtelingen, dat je die zo snel mogelijk op gang kunt brengen.
En ook,
kortom, het kan ook kleinschaliger dan.
Ja, en ook dat, ik heb dat heel vreemd gevonden, dat als ik hoor waar asielzoekerscentra staan, dat die niet midden in Amsterdam-Zuid staan of in de Pijp, maar dat ik die altijd in Drentse of Groningse dorpen zie staan. Dat is heel vreemd, toch? Dat we moeten solidair zijn dan, toch? In die opvang.
En daar komt ook iets bij. Kijk, de meeste statushouders, net als de meeste Nederlanders, Om redenen van werk en andere, die gaan toch in het westen van het land wonen. Als je ze daarvoor een deel ook al opvangt en ook het integratieproces op gang brengt, is er ook wel iets voor te zeggen om dat daar te doen. Overigens zou je hier nog wel rekening, niet alleen met het inwoneraantal rekening kunnen houden, maar ook wel met, laat ik zeggen, de samenstelling van de bevolking. Ik kan me voorstellen dat een stad als Rotterdam, met een groter aandeel van de bevolking wat het moeilijk heeft, lage inkomens heeft, et cetera. Nou ja, dat die, laat ik zeggen, iets minder op hun bord krijgen dan steden waar dat gunstiger ligt. Nou, daar kun je allerlei dingen verzinnen, maar de kern is natuurlijk, ze hebben de plicht. En nu is dat niet zo.
Nee, precies. Op het ogenblik moet de minister langs de gemeente. En die komt dan bij het Veiligheidsberaad. Ja. En dan spreekt hij met meneer Bruls. Die hebben gewoon gezegd, we hebben de hele tijd gezegd, we doen ons uiterste best. Maar over een paar maanden gaan we er echt mee stoppen, hoor. Dan doen we het gewoon niet meer. En daar zat wel een zin achter. Dan moeten ze ons verplichten. Dus eigenlijk de gemeente vragen ook om verplicht te worden.
Ja, je ziet de VNG heeft zich ook wel achter die plannen van die adviescommissie Vreemdelingenzaken en de Raad voor Openbaar Bestuur geschaard. Die
zeggen, maar als ze zo behulpzaam zijn, dan zou je toch denken, dan hoef je ze niet alsnog te verplichten.
Maar natuurlijk wel onder een paar extra strikte voorwaarden. Ze hebben wel gezegd, het Rijk moet het betalen en moet zich ook wel bij het kruisje tekenen dat ze dat ook langdurig doen. Dit moet niet iets een plannetje zijn voor het komende jaar. Dit moet ook echt een structureel, lange termijn beleid zijn. En ze moeten daar niet op kunnen terugkomen. Dat is in het verleden iets te vaak gebeurd.
Stellen ze ook als voorwaarde dat er iets aan de instroom wordt gedaan? Want ik zag dat dus wel was zo'n burgemeester die zei van, nou ja, het is dweilen met de kraan open, letterlijk. Dat is natuurlijk niet zo netjes gezegd. Of tenminste, dat is niet heel aardig gezegd.
Nou, letterlijk is het natuurlijk niet, maar...
Nee, ja, maar is dat ook iets wat dan wel is gezegd? Van dan moet het Rijk ook gaan kijken naar, nou ja, misschien bijvoorbeeld bij die capaciteit van het IND, of naar de procedures zelf, of naar het aantal veilige landen wat op de lijst staat, dat soort zaken?
Nou ja, kijk, of mensen naar Nederland komen, daar kan Nederland eigenlijk niet zo gek veel aan doen. Hè? En ze hebben ook bijvoorbeeld dat idee, ik geloof van die Brekelmans, om een tijdelijk asielstop. Ja, dat klinkt leuk misschien voor sommigen. Maar dat betekent natuurlijk dat je de problemen alleen maar vergroot. Want mensen komen toch. Hè? Je kunt niet de grenzen helemaal afgrendelen. En bovendien mag dat ook helemaal niet. Mensen hebben gewoon het recht om hier asiel aan te vragen. Je kunt wel zeggen, nou, we sluiten Ter Apel voor een maand. Maar ja, waar blijven die mensen dan?
In de maisvelden was de ervaring vorige keer.
Maar we hebben niet eens de politiecapaciteit om mensen tegen... het vuurwerkfestival van Den Haag... kunnen we vanwege gebrek aan politiecapaciteit niet organiseren. En dan kan je wel mensen bij grenzen gaan tegenhouden.
Okay, nee, maar goed, dat is een schijnoplossing... die het probleem eigenlijk alleen maar verergert. En die adviescommissie zegt, dit hoeft helemaal geen probleem te zijn... maar je moet het gewoon goed regelen... uiteindelijk de politieke wil om dat te doen, dat is cruciaal. En daarom is mijn stuk ook al enigszins optimistisch van toon. We zullen moeten zien of dat terecht was of niet. Omdat ik bij de ideeën die ik de huidige staatssecretaris zie ventileren, dus deze Erik van den Burg, dat die wel in de goede richting gaan. En hij lijkt toch wel iets meer te gaan luisteren... of te luisteren naar die adviescommissies. Anders dan zijn voorgangers.
Ja, en we hebben een beetje over die plannen zelf heen gepraat. Maar misschien is het goed. En het is toch vooral inderdaad het verplichten van de gemeente... en het financieren vanuit het Rijk. En voor de rest, voorwaarden die kan je niet stellen... want je kan de grenzen niet dicht. Ja, dat kan wel, maar dat doen we niet. En dat is het in essentie het plan, hè?
Ja.
Het klinkt simpel.
En daarmee de gemeentes ook meer... vrijheid geven in hoe ze dat gaan doen.
Ja, die willen kleinschalig. En dat is natuurlijk hartstikke duur. Dus dat wil de IND of het ministerie niet.
Nou ja, daar wordt van zeer verschillend over gedacht. Dat hoeft helemaal niet zoveel duurder te zijn.
Okay.
Dat is steeds het argument. Hè. Je moet hele grote opvangarrangementen uit de grond trekken. Want anders is het te duur. Ook daar hebben die adviescommissies naar gekeken. En dat is niet per se zo. Het ligt er erg aan, laat ik zeggen, hoe je... ook van welke ruimtes je gebruik maakt. Veel steden hebben bijvoorbeeld, er staat van alles leeg. Met name utilitaire gebouwen, waar vroeger banken in zaten, waar kantoren in zaten. En die op een betrekkelijk eenvoudige manier zijn om te vormen tot opvanglocaties.
Dus, daar worden ook wel woningen in gebouwd.
Dat betekent
nu,
ook dat je de lokale autoriteiten veel meer ruimte... En initiatief geeft om te kijken wat
u zei iets belangrijks. U zei, we hebben die utilitaire gebouwen en dan zat een bankgebouw. Daar kan je een prachtige opvanglocatie van maken. Maar ik weet zeker dat als ik deze vraag niet stel, dat ik dan weer word belaagd op Twitter. We hebben ook een woningtekort. En die gebouwen die gebruiken we nu ook om huizen in te maken.
Ja, dat is
dus
ook
dat is een probleem. Nee, maar die kan je niet twee keer inzetten.
Maar goed, dat probleem, dat is overigens, hè, zoals we nu allemaal weten, is veroorzaakt door toch vooral VVD-beleid, wat een deel, meer dan 100.000 sociale woningen heeft verkocht aan buitenlandse investeerders, over migratie gesproken. Dat is een heel groot probleem voor mensen met lagere inkomens. Dus dat is een zelf gecreëerd probleem waarvan we op dit moment... Ja, iedereen zegt, ja, dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. En het is dus kortom, om daar die asielzoekers de schuld van te geven... dat is natuurlijk onzin. Bovendien, als je gaat kijken naar, laat ik zeggen, welk aandeel... asielzoekers op, met name statushouders, want daar gaat het hier om.
Ja.
Want die hebben recht op zelfstandige huisvesting. Nou ja, dat gaat om 5-10% van die totale voorraad. Dan kun je nog zeggen, nou, dat is nog steeds veel. Maar het is niet zo dat ze nou de bulk van die voorraad, dat die daar naartoe gaat. Dus
Ja, dus het grootste gedeelte, als ik het goed begrijp, gaat wel gewoon naar opvangplekken. Want opvangplekken hoeven natuurlijk aan heel andere woonstandaarden te voldoen dan zelfstandige woonplekken.
Zeker, zeker. Okay, dus het zijn twee verschillende dingen. Hè. Dus het gaat om die opvang van asielzoekers, die in een procedure zitten. Ja, daarvoor, die hebben nergens en nog nooit zelfstandige, echt zelfstandige huisvesting zoals wij dat zouden willen, krijgen dat niet. Hebben daar ook geen recht op. Maar op het moment dat ze een status krijgen. Nou ja, dan moeten ze hier natuurlijk. Wij willen natuurlijk ook met z'n allen dat ze hier dan zo snel mogelijk inburgeren. Ja, dat kan niet in een overvol Ter Apel.
Ja, dit is even gewoon ter informatie hoor. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Zijn er andere landen in Europa waar dat ook zo is? Waarbij eigenlijk de nationale overheid dat niet bepaald toewijst waar mensen wonen, maar moet vragen aan gemeenten hoe je asielzoekers opvangt?
In Duitsland is het veel meer op deelstaatniveau. Duitsland is natuurlijk een federatie. Dus daar zie je dat het sowieso al sterk is gedecentraliseerd naar deelstaat. Hoe het in landen als Engeland zit, zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik weet wel dat het, laat ik zeggen, voor... voor Duitsland werkt het beter, die decentralisatie. En ook voor Nederland, er zijn nogmaals de experts hebben dit lang en breed uitgeëxerceerd. Dit is de manier waarop je het beste kunt doen. En de gemeentes willen dat ook, maar nogmaals...
Ja, met voorwaarden.
Dan moet wel die financiering heel helder zijn. En ze moeten...
Het is wel een stukje autonomie weg.
Om het in te richten, zoals zij dat... Want iedere gemeente is toch weer specifiek. En als je dan te veel van het Rijk weer gaat zeggen... nee, maar je moet het zo doen, moet het zo doen. Dus eigenlijk moet het ministerie zich daar dan... laat ik zeggen, die moeten randvoorwaarden controleren. Maar hoe de gemeente dat dan precies doet, daar moeten ze zich niet mee bemoeien.
Gaat het plan er komen? Hoe is erop gereageerd? Waar hangt het nog van af, zeg maar?
Nou ja, ik heb nog niet zoveel reacties gezien. Kijk, het duurt. Stel dat hier een meerderheid voor komt in het parlement. Ja, dan moet het natuurlijk eerst door de Tweede Kamer, dan door de Eerste Kamer. Dan ben je alweer een half jaar minimaal verder. Dus het zal erg liggen aan de huidige coalitie. Of zij inderdaad deze richting op willen.
En, of ze durven in de rechtse partijen. Want er zijn natuurlijk heel veel grote rechtse partijen op het ogenblik.
Toch weer ChristenUnie en D66 die mee zouden moeten gaan, toch?
En D66, wat ik op Twitter hiervan zie, of reacties op mijn stuk, is dat blijkbaar wel iets wat D66 ziet zitten. ChristenUnie kan ik me ook goed voorstellen. VVD, het is interessant hoe deze VVD-staatssecretaris natuurlijk in zijn eigen politieke vijver, hoe die dat denkt te gaan verkopen. Ja. Maar kijk, je moet... En dat is ook iets wat verklaart waarom dit de afgelopen decennia zo ongelooflijk stroef loopt. Dat is dat er is een aanname in de politiek dat je hier stemmen mee verliest als je, laat ik zeggen, als je te vriendelijk bent voor asielzoekers. Laat ik het zo maar eventjes noemen. Maar dat is maar zeer de vraag. Ik denk dat als je eerlijk bent tegen kiezers en zegt van jongens, je kunt ervan vinden wat je wil, maar dit is waar we ons toe hebben verplicht. En met deze systematiek zijn we af van het gedoe bij die poorten van Ter Apel, et cetera. We maken ook een iets grotere scheiding tussen kansrijk en minder kansrijke asielzoekers. Ik denk dat als je dat goed uitlegt, dat heel veel mensen denken, ja, natuurlijk. Dus het hoeft lang niet altijd tot stemmenverlies te leiden. Heel veel mensen zijn ook redelijk en denken, ze lopen er een keer niet voor weg, ze pakken het aan en dit lijken mij goede ideeën. Dus, is iets wat natuurlijk niet alleen voor dit onderwerp geldt. Ik denk voor veel thema's waar politici ten onrechte veel te bang zijn voor populisten die met uitermate simplistische en vaak niet werkende oplossingen komen. Maar je moet wel een beetje lef hebben als politicus. Kijk naar Angela Merkel, die dat lef wel had. Ja. En dat heeft haar ook jarenlang ontzettend veel stemmen opgeleverd.
Nou, Rutte heeft volgens mij pas met haar gefietst een rondje door Den Haag. Dus misschien heeft ze hem geïnspireerd. Dankjewel.
We wachten even af.
De sales pitch is gedaan. Ik denk dat VVD heeft meegeluisterd. Leo Lucassen. Okay. Heel hartelijk dank.
Gedaan.
Want IISG. Nou, je begon ermee te zeggen dat je schaamt voor Nederland.
Ja.
Dat meneer Lucas een beetje het zelfvertrouwen weer terug... of het, wat is het tegenovergestelde van schaamde... het optimistische zelfgevoel weer een beetje doen hervinden.
Nou, ik vind het wel interessant, want ik ben eigenlijk altijd best wel kritisch op hoeveel mensen we binnenlaten. Maar ik vind het heel erg dat als je mensen binnenlaat, dat je ze niet humaan opvangt. Dus ik heb daar een beetje een dubbel standpunt in. Maar hij heeft mij wel overtuigd eigenlijk van van dit beleid. Dus ik ben nu iets meer zijn kant op gedraaid. Dus ik ben denk ik iets linkser geworden in mijn kijk op asielbeleid.
Is het links om mensen menselijk te behandelen? Dat klinkt ook heel christelijk en links, daarmee hyperconservatief.
Misschien iets meer weg om even te stoppen met de hyperfocus op de instroom. Hij heeft me daarin overtuigd. Van dat gaat niet per se het aantal mensen wat komt verkleinen. Plus je zit dan in een race. Je schuift het naar andere Europese landen waar de opvang nog misschien slechter is. Dus je gaat met z'n allen in Europa een race to the bottom creëren.
Ja.
Terwijl er nog heel veel andere knoppen zijn om aan te draaien. Dus dat heeft mij overtuigd. Dus dat,
kijk aan. Ja. Nou, dat heeft hij dan toch maar mooi voor elkaar.
Ja.
Kom aan het einde voor vandaag. onze contactgegevens, als je wil reageren, die vind je bij de show notes. Als je niet of wel overtuigd bent, ja, nou, dat als het niet overtuigd bent, dan weten we.
dan weet je ons wel meestal te vinden.
Ja, dat durf ik wel te zeggen, dat mensen niet geluisterd hebben. Als je dan een tweet de wereld inslingert en dan binnen 50 seconden de eerste flauwekul, nepnieuws, dan denk je, we hebben dus een podcast van bijna een half uur. Ik denk niet dat je die zo snel gehoord hebt.
Nee.
Maar als je wil reageren, ben je desondanks welkom.
Van harte welkom op de socials en tot morgen.
Je vindt alles op de show notes. Tot morgen.
Doeg.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.